Wist u dat de junks die we op straat zien slechts een fractie is van het aantal verslaafden in ons land? Want de rest zit naast u op kantoor.
BNR Specials. Carrière nu op BNR. BNR.
Ja, slechts 5% van de verslaafden zien we over straat slenteren en pakken vla drinken. Het overgrote deel van de andere verslaafden zijn mensen met een baan. Om af te kicken hoef je trouwens tegenwoordig niet meer per se naar een kliniek. Het kan ook op de werkvloer met behulp van bijvoorbeeld een verslavingsconsulent. Hartelijk welkom bij Carrière. Ik ben Linda Vosjan. En ik vervang de komende tijd Meike van Wijk die met vakantie is. En het komende half uur praten we dus over verslaving op de werkvloer met Ellie Helsloot, verslavingstherapeute bij de Haarlemse verslavingspraktijk Consistent. Gust de Wit, verslavingsconsulent van de Wit Consultancy. En Peter Kaagman, plaatsvervangend directeur en verslavingsconsulent bij Promise Nederland. En Peter is de enige ervaringsdeskundige in ons midden.
Ja, dat is juist.
10 jaar verslaafd geweest. We hebben met elkaar afgesproken, hier en jij het gaan zeggen, klopt, in dit programma. Ja, om maar eens even lekker met de deur in huis te vallen, Peter. met de billen bloot. Ook even voor de duidelijkheid, jullie hulpverleners. Mensen die andere mensen begeleiden bij het van je verslaving afkomen. Hebben allemaal je eigen bedrijf daartoe opgericht. Hè?
Dat is in mijn geval niet zo. Ik ben werkzaam bij een bedrijf wat al 22 jaar bestaat. En nu ongeveer sinds 2 jaar.
Ja. Oké, maar het is een particuliere...
Het is een particuliere instelling, ja.
Want die doen het misschien, daar gaan we ook over hebben, anders dan de Jerry Nek en die gesubsidieerde instellingen. Ja. Maar Peter, om even inderdaad bij jou te beginnen. 10 jaar lang verslaafd geweest?
Ik ben het nog steeds.
Nog steeds?
Ja.
Waaraan?
Het is niet zozeer van waaraan. Het is meer een soort erkenning dat ik een handicap heb. Die inhoudt dat ik me niet moet inlaten met stoffen die mijn stemming veranderen. Als ik begin met drugs gebruiken of een biertje ga drinken, dan gaat bij mij een knop in. En dan leidt dat tot wat wij noemen onhanteerbaarheid.
Betekent het dat je echt overal aan verslaafd bent geweest al? Noem maar op.
Nou ja, kijk, die neiging is er natuurlijk wel. Die neiging is er wel. Ik ben begonnen in actieve verslaving met een eetstoornis op jonge leeftijd.
Was je heel dik?
Nee, ik was niet heel dik. Want daarna sportte ik een beetje veel. Obsessief veel. En daar is uiteindelijk overgegaan in drugsgebruik en alcoholgebruik. Ja.
Oké. En hoeveel dronk je dan bijvoorbeeld? Op de meest erge periode?
Ja? Ja, wel heel veel. Uiteindelijk zet ik op 1,5 liter Bacardi per dag. En de nodige cocaïne om dat in goede banen te leiden.
Ja, maar die cocaïne haalt de kater weer weg, hè?
Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Maar het leidt in ieder geval toe dat je meer kunt drinken.
Precies.
Ja. Dus je moet lekker door elkaar heen gebruiken.
Ja, heel lekker.
En was je nou ook zo iemand die begon met het ontbijt met een Bacardi?
Nee, zo ben ik nooit geweest. Nee.
Om 1 uur 's middags?
Nee, dat was voor mij een soort treat. Dat wil zeggen gewoon het einde van de dag. Dus na het werk, dan begon ik. En ik kon niet meer stoppen. Uiteindelijk ging ik wel eens door tot 's ochtends vroeg. Douchen en dan vervolgens weer naar kantoor.
Dat je gewoon niet sliep?
Nou.
Wauw, en dan put je jezelf helemaal uit?
Dat was wel de consequentie ervan, ja.
Ja.
Ja. Maar je begon te zeggen, je was verslaafd geweest. Maar ik ben dus eigenlijk nog steeds.
Want?
Alleen niet meer in actieve verslaving. Maar mijn verslaving die manifesteert zich op dit moment. Of kan zich manifesteren in andere dingen. Bijvoorbeeld, ik ben een workaholic. Ik kan heel moeilijk grenzen stellen. Als je mij zegt van Peter, je moet stoppen met werken, pik ik nog even 1 uurtje extra. Dat heb ik ook met sporten, dat heb ik met allerlei dingen. Dus in die zin is het een soort van waakzaamheid. Ik ben het nog steeds. En die erkenning houdt in dat ik vanavond geen biertje ga nemen. En ook geen drugs ga nemen. En dat houdt het uiteindelijk voor mij in.
Ja, voor jou is het gewoon no-go area.
No-go
niets
area.
Meer gebruiken van
en
welk genotsmiddel.
Ik beloof mezelf niet dat ik nooit meer zal drinken. Want dat leidt het zoveel spanning dat ik vanavond nog een drankje neem. Maar ik zeg tegen mezelf, nou, vandaag maar niet.
Oké, okay, maar af en toe kan je wel gematigd drinken?
Nee.
Nee, oké. Okay.
Nee, ik doe het gewoon per dag. Dus vandaag, ik sta 's ochtends op met de erkenning van jongens, er is met mij iets aan de hand. Laat ik nou vandaag eens niet gaan drinken, misschien morgen. Want zo ging het namelijk vroeger andersom. Dan zei ik altijd, ik ga morgen stoppen. En dat lukt ook nooit. En op dit moment, wat me dus wel lukt, om gewoon per dag te zeggen van, ik drink niet.
Het is wel meteen een hele goede tip, hè? Ontzettend goed handvat. Voor wat dan ook.
Het is omdat, ik ben dus ervaringsdeskundig.
Ja.
En dat houdt dus in dat ik eigenlijk alleen maar mijn ervaring deel met de mensen die wij behandelen. Dus ik dus heel pragmatisch. Doe het gewoon zoals ik het doe en het komt goed.
Ja. Op de werkvloer komt dus verslaving net zo hard voor als overal. Want mensen werken gewoon. Dus ik heb even, moet jullie maar zeggen of dat klopt. 1 op de 5 volwassenen drinkt overmatig. Want alcohol is nog steeds de meest voorkomende verslavingen.
Ja, in elk geval weten we daar het meest van. En dat wordt ook het meest gesignaleerd. Omdat mensen dat het best herkennen. Omdat bijna iedereen drinkt. En het probleem is cocaïne, dat wordt niet zo snel herkend door collega's en leidinggevenden.
Nee. Dus 1 op de 5 volwassenen drinkt overmatig. Dat is dus echt heel, heel, heel erg veel, hè? Wat mensen drinken, dat gaat om hoeveel glazen per dag?
Nou, 3, 4, 5.
Nou, ik denk meer als je het over die 5 hebt.
Ja,
die 21.
Probleem drinken.
Dat zijn, ik denk, tussen de 8 en 10 glazen per dag.
Ja.
Maar dat is nog zwaarder. Dan ben je misschien wel echt wel alcoholist.
Ja,
als het ware.
Maar dat is dus ook 21% drinkt excessief. 21% van de werkende bevolking.
Ja.
En dan heb je het wel over dat soort aantallen.
Ja. En 1 op de 20 mensen is een probleemdrinker, klopt?
Nou, zo'n 1 miljoen probleemdrinkers heet dat in Nederland. Maar ja, goed, die grenzen die liggen natuurlijk ook, zijn wat flexibel, zijn ook wat aan het schuiven. Er is tegenwoordig wordt er eerder gezegd van, zeg maar, de grens ligt wat lager. Er wordt nu gezegd wat als je meer als vrouw meer dan 2 glazen en als man meer dan 3 glazen drinkt, dan is er al
per dag
sprake, gemiddeld per dag is sprake van een probleem.
7 dagen per week.
Ja. En je komt er snel
aan.
Ja,
er komen heel veel mensen snel aan. Zeker die mensen die voor hun werk her en der etentjes hebben en recessies.
Ik zat net even op het terras. Nou, hoe laat is het nu? Het is nu 1:15. Maar ik zag al de nodige glazen wit bier en witte wijn voorbij komen. En dat zijn toch allemaal mensen die zo meteen weer aan het werk gaan.
Ja.
We hebben bij Prons nog een andere insteek, hoor. Kijk, wij gaan er niet vanuit dat van hoeveel je drinkt een probleem is. Of dat het tot problemen kan leiden. Maar meer de reden waarom. Uit ons eigen onderzoek blijkt in samenwerking met de Universiteit van Kent in Engeland, dat ongeveer 15-20% van de mensen inderdaad, zeg maar, genetisch een aanleg heeft om door te slaan in wat voor verslaving dan ook. En bij sommige mensen, die kunnen heel makkelijk gewoon iedere dag heel veel drinken, maar die kunnen ook stoppen. En het gaat dan juist om die mensen die niet kunnen stoppen. En dat zijn ook mensen die maar 1 of 2 drankjes per dag drinken.
Ja, ben ik het mee eens, hoor. Ja. Vind ik ook. Ik denk aantallen, dat wordt altijd met onderzoek, gaat het nou eenmaal over aantallen, maar het is altijd natte vingerwerk.
Ja, aantallen geeft, hou vast, hè?
En ja, maar, dat hebben we nodig om dat te weten.
Je hoort altijd mensen zeggen, ik kan zo stoppen.
Maar ja. Wat mensen vaak ook natuurlijk zichzelf voorhouden.
Ja.
Je hebt ook veel mensen met een fors alcoholprobleem die volhouden dat ze geen probleem hebben door af en toe een week te stoppen. En dan zeggen, zie je wel, ik kan stoppen.
Ja.
Terwijl eigenlijk het kenmerkende van verslaving is dat je controleverlies hebt. Dat is wat jij ook zegt.
Ja.
Op het moment dat je begint, dan wakkert dat iets aan in je lichaam waardoor je door wil gaan. En dat je er toch uiteindelijk door in de problemen komt. Dus dat je ook drinkt op momenten dat je het eigenlijk niet zou moeten doen.
Ja, want het controleverlies, dat vinden mensen lekker, hè?
Dat vinden ze niet altijd lekker.
Nee,
ik bedoel, dat is juist ook het moeilijke in wat jij ook vertelt van, veel mensen kunnen daarna ook niet meer een beetje drinken. Omdat we tegenwoordig weten we het ook, dat er ook biologisch gewoon in je lichaam van alles verandert.
Ja.
In je stofwisseling, in de signalen die naar je hersenen worden gegeven. Waardoor je niet meer 1 of 2 glazen kunt drinken, maar je moet dan door.
Oké, je lichaam vraagt er gewoon om.
Ja, en zo heb je mensen die drinken 1 keer in de 3 maanden veel. Dat zijn de periodedrinkers.
Ja.
En die hebben
ook
een probleem. Kwartaaldrinkers.
En die drinken dan in 1 weekend zoveel dat ze in dat ene weekend alles kapot maken.
De binge drinkers.
Wat ze in die kwartaaldrinkers. Wat ze in die drie maanden daarvoor weer hebben, met veel moeite hebben opgebouwd.
Ja. Ja.
Maar nog even
reageren.
Nou, het is een heftig probleem. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen die per dag 1 of 2 eenheden of 2 glazen drinken, die kunnen wel stoppen. Want die stoppen na 1 of 2 glazen. Dus het is natuurlijk toch een essentieel verschil. En dat zijn ook mensen die weten van, nu is het klaar, nu is het genoeg.
Ja. Maar nou even naar die werkvloer. Want
er
zitten dus heel veel verslaafden om ons heen op de werkvloer. Hoe herkennen we die?
Dus ik denk niet dat het bij iedereen even gemakkelijk is om te herkennen. Kijk, als het gaat om alcohol, dat is het meest gebruikte middel, dan daar kun je heel duidelijke symptomen wel signaleren bij mensen.
Zoals?
Nou, dus de alcoholfeutor, de alcoholademlucht. Mensen
kegel.
Die met een, ja, mensen met een rood hoofd op het werk verschijnen, bloed doorlopen ogen. En ja, mensen die veel kauwgom altijd kauwen en aftershave driedubbel lagen over zich heen. En ja, als ze dan daarnaast ook vaker te laat komen of ziekteverzuim, met name op de maandagen, na de weekenden. Ja. Hè, ja, dat herken je dan wel als mensen die een alcoholprobleem hebben.
En dan bijvoorbeeld met cocaïne, want dat is ook daarna denk ik een veel gebruikt middel, of niet?
Ja, ja? Ik denk dat, dat je wel kunt zeggen dat het op de tweede plaats komt, ja. Cocaïne. Ja, ja, dat herken je dus wat moeilijker. Ja. Maar het kan zijn dat mensen dan jachtig zijn, ja. Onrustig, vermageren, dus zich ook niet zo goed meer aan afspraken houden, omdat ze altijd tussendoor even weg moeten. Dat kunnen signalen zijn van cocaïnegebruik, maar dat is toch minder duidelijk vast te stellen.
Ja.
Kijk, iedereen weet, als jouw collega ruikt naar alcohol,
ja.
Dan kun je daar nog wel eens over twijfelen en denken, ruik ik het wel goed? Maar eigenlijk kun je daar gewoon van op aan.
Ja.
Die geur van alcohol, die ken je allemaal.
Ja.
En die komt, als je net gedronken hebt, is het inderdaad je adem. Maar als je de vorige avond lang bent doorgegaan met drinken en je ruikt de volgende ochtend nog naar alcohol, dan komt dat uit je poriën.
Ja.
En dat is dus ook waardoor mensen dat kauwgom eten, wat Gus noemt, dat is wat mensen vaak doen. Omdat ze denken dat ze daarmee die alcoholgeur kunnen verstoppen.
Maar die cocaïne alleen, kan je dus ook eigenlijk beter tijdens het werk gebruiken. Als je iets tijdens je werk wil gebruiken, kan je beter cocaïne.
Nou,
dan heeft niemand in de gaten.
Aanraden.
Nee, dan word je wel erg... dat je dan ook fouten gaat maken.
Ja, oké, maar welke beroepen?
Wordt wel gedaan.
Wordt heel veel
want even die borrel tussendoor, dat lijkt me lastig. Inderdaad, in verband met het ruiken en even cliché van in je laadje.
Het is niet geaccepteerd om cocaïne te gebruiken waar iedereen bij is.
Nee.
En een drankje drinken, dat doe je heel makkelijk.
Dat mag even. Met het middag eten.
Tijdens de lunch even een paar glazen wijn, helemaal geen enkel probleem.
Maar in de media en in de reclamewereld, waar komt het voor? Waar komt het meeste voor?
Wat, alcohol of cocaïne?
Alle twee?
Allebei.
Of alcohol komt overal voor.
Ja. Okay.
Ik denk niet, je kunt natuurlijk zeggen de horeca, de reclamewereld. Er zijn natuurlijk beroepsgroepen die eruit springen. Maar dat komt ook omdat daar het meest opvalt en daar ook het meest onderzoek naar gedaan wordt. Maar het komt natuurlijk net zo goed voor in het bank- en verzekeringswezen.
Ja.
En,
ik zou willen zeggen,
en door alle lagen van de bevolking.
Moet worden geleverd, waar mensen zeg maar boven zichzelf uit willen stijgen. Daar is de neiging dat mensen zeg maar grensoverschrijdend geschaand gedrag zullen hebben. En die mensen zullen zeg maar iets nodig hebben om dat extra's te kunnen bereiken. Ja. Om dat te kunnen ontspannen, zeg maar, om meer te kunnen presteren. Althans, dat denken ze dan.
Ja. Concreet zie
maar daar komt de werkgever ook in de picture. Hè? Want die zet dus ook die druk op die werknemers.
Ja.
En die moeten ook denken, eigenlijk wat ik vraag is eigenlijk misschien wel onmenselijk. En of niet?
Ja, het is een hele prijs prestatiemaatschappij tegenwoordig. Ja, ik bedoel, dat wordt aan alle kanten gevraagd.
Wij werken dus al 16 jaar met mensen met verslavingsproblemen vanuit de werksituatie. En ik weet, toen wij begonnen, toen hadden we het idee dat het wel erg werkgerelateerd zou zijn. Maar eigenlijk is onze conclusie in al die jaren dat verslavingsproblematiek een persoonlijk probleem is. En van daaruit dus op allerlei plekken terechtkomt.
Ja,
dan kan
ook als
het wel
iemand
versterken
niet die
als
drukke
iemand...
baan had gehad, dan nog was die waarschijnlijk. Ja, dat is jullie conclusie.
Dat is niet, er wordt veel te snel gedacht, er moet iets aan die werksituatie veranderen.
Je hebt gewoon die aanleg.
Ja, eigenlijk is het toch sterker dan mij, wat ik denk. Ik denk dat werkgevers in het algemeen blij zijn met mensen met verslavingsproblematiek. Waarom?
Ze werken lekker door?
Nou ja, precies. Het zijn mensen die dus bereid zijn om nog harder te werken.
Ja.
Nou, dat vind ik wel erg gegeneraliseerd.
Want... Ik zie dat
en uiteindelijk
met name
ontslaan
bij de managers die bij ons worden behandeld. Zie ik dus dat werkgevers die... Kijk, mensen met verslavingsproblematiek zijn natuurlijk bereid om extra uurtjes te maken. En anders zal dat niet zo snel doen.
Nee, ik ben het er niet mee eens.
Niet,
ik ben er niet mee eens, want ik denk dat iemand die een verslavingsprobleem heeft, dat je veel productiviteit verliest vanwege gewoon een slechtere conditie.
Ja.
Zowel geestelijk als lichamelijk.
Maar dat is pas in de laatste stadium natuurlijk, hè?
Dat is al een
aantal jaren gemaakt.
Maar je ziet het eigenlijk, is mijn ervaring, als mensen zeg maar boven de 30 komen, dat dan de problemen gaan ontstaan.
Ja, dat is wel
als je tussen de 20 en 30 kan je lichaam ontzettend veel hebben, maar boven de 30, en dat is ook, zie je de gemiddelde van mijn cliëntenbestand of doelgroep ook eigenlijk, dat zijn jonge mensen die gelukkig inzien dat het niet goed gaat en dat ze weten, dat zijn allemaal mensen die nog een werk hebben, een familie om zich heen. Relatie, vader, ze hebben nog geld. Ja. En ze weten, als ik zo doorga, dan val ik over de rand. En nu moet ik er wat aan doen. Dus in feite zijn we preventief bezig. En we hebben dus niet echt de doelgroep die al enorm in de schulden zit. En in de problemen zit.
Die op straat rondslentert met een pakvla. Nee,
nou, maar wij hebben wel een hele groep daartussen. Want dat is juist ook wel het opmerkelijke, ook als het gaat om de werksituatie, dat het toch niet snel wordt aangekaart. Dus het kan heel makkelijk voorkomen dat iemand met die leeftijd, dat het probleem zichtbaar is geworden in die werksituatie. Maar wat je ziet is dat collega's en leidinggevenden het zo moeilijk vinden om die persoon aan te spreken op wat ze zien, dat het ook makkelijk nog 10, 15 jaar door kan etteren, zou ik bijna zeggen, voordat het een keer aan de orde komt. En wij waren dus juist verbaasd over in het begin de zware mate van verslaving die wij binnenkregen als het ging om werknemers die verwezen werden door hun werkgever. Dat we echt vaak het idee hadden dat die persoon nog kan werken.
Ja, dat is
en de hele omgeving
en ook
houdt dat
over
in stand.
Dat iedereen het wist.
Ja. Ja, iedereen wist het. Ja. Maar die persoon zelf wist niet dat de anderen het wisten.
Bij deze echt een tip, een aanrader aan werkgevers en werknemers.
Heel belangrijk.
Kaart het aan, praat met elkaar over.
Sneller.
Je merkt het op een bedrijfsborrel al vrij snel wie er gigantisch achter de fles aan zit te jakkeren.
Dat is vaak wel een plek waar mensen dat nog wel kunnen verstoppen.
Ook daar.
Je
weer.
Merkt het echt in de werksituatie. Je weet het. Je ziet het bij het kopieerapparaat. Je collega ruikt naar drank. Je ziet inderdaad dat trillen.
Maar die cocaïne merk je niet.
Ja, ik denk ook, maar dat je dan niet zo goed weet wat er aan de hand is.
Ja, gebruikers onder elkaar weten het wel. Maar ik ken iemand die van een onderwijder afstand, geen enkel probleem.
Dat is waar.
En dus als ik zelf cocaïne gebruik en mijn collega doet het ook, dan heb ik het vrij snel door.
Noem nog eens wat van die kenmerken dan, want ik heb net al wat gehoord.
Kijk, cocaïne gebruik je dus niet op je, gewoon even uit de la. Dus ga je naar het toilet. Dus als je dus op een dag 25 keer naar het toilet gaat, dan is er wel iets meer aan de hand dan alleen maar.
Maar neem je dan 25 keer een snuifje?
Oh jawel, ja.
Ook dacht je één keer
er zijn mensen die gebruiken grammen per dag. Ja. Maar goed, dan gaat het ook wel over erg veel geld. Ja. Dus dan moet je ook wel fors verdienen. Maar dat is ook wat ik net nog even wou zeggen. Als je nou groepen personeel of werknemers ziet waar dat vaak voorkomt, dan heb je het over plekken waar veel geld in omgaat. Juist. Dus het is heel stereotyp.
Maar toch reclame.
Zoals de makelaardij, reclame. Autohandel, waar gewoon contant geld over tafel gaat. De autohandel. Gewoon allemaal dat soort bedrijven. En daar zijn mensen die kunnen dat heel lang volhouden. Zeker als er meerdere binnen een bedrijf het doen. Of de baas ook. En dat ze elkaar eigenlijk afdekken.
Kan iemand ontslagen worden die met een kegel op het werk komt of die dronken op het werk is?
Nee, dat denk ik niet. Niet zo
1, 2, 3. Als je echt duidelijk, heel erg, als je echt fouten zou maken, je komt beschonken op het werk en iedereen ziet dat, dan kan het op een gegeven moment reden zijn voor ontslag op staande voet.
En rechter
maar
accepteert
dan moet,
dat?
Nou, dan moet er heel wat gebeurd zijn.
Dossier
in de regel
zijn.
Zal de rechter aan de werkgever vragen van, heeft u die persoon erop aangesproken?
Ja.
En wat heeft uw werkgever gedaan om die persoon een hulpaanbod te doen?
Dat ben je eigenlijk dus verplicht
dat
als werkgever.
Verplicht als werkgever.
In mijn geval is het zo dat als ik vanavond een biertje neem, heb ik geen baan meer.
Nee, precies.
Okay, omdat
maar
dat
hoort bij mijn werk.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dat kan geeft ook, wel heel veel stress, Peter.
Nee, helemaal niet.
Waardoor je... Okay. Maar dus één keer dronken op je werk en je wordt ontslagen op staande voet. Dat gaat en iemand gaat naar de rechter, een werknemer, dan zal die rechter zeggen, werkgever, hallo, je had het zo moeten begeleiden. Dit is een ziekte. Het wordt echt gezien als een ziekte.
Ja, als een ziekte in de zin van, eigenlijk wel zoals jij het beschrijft, van je hebt op een gegeven moment die handicap.
Zoals
en
Peter
daar moet
dat
je
beschrijft,
mee leren omgaan. Zoals
er zijn,
Peter dat
er zijn verschillende modellen. Wij werken vaak een bestaand model, maar er zijn meerdere visies op wat verslaving nou eigenlijk is.
Ja, maar kijk, ik spreek zelf liever van afhankelijkheidsproblematiek. Zo wordt het ook benoemd in de internationale standaard.
Ja,
maar daar zitten verschuivingen in. Hè? Ik bedoel, kijk, iemand die van zichzelf weet, ik kan nooit meer drinken, want als ik drink, dan gaat het mis. Zo iemand kan je inderdaad een alcoholist noemen. Maar niet iedereen die een te veel drinkt, is alcoholist.
Nee, zeker niet.
Gelukkig niet, want dan zouden we in Nederland nog veel meer. Daarom spreek je ook over probleemdrinkers, over zware drinkers. En ja, dan kun je op de website van de Trimbos kun je bijvoorbeeld, of drink ik te veel. Er zijn al drinktest.nl, daar kun je allemaal dat soort nuances wel uithalen voor mensen die daar meer over willen weten.
Ja, is het zo dat het drinken op de werkvloer, verslaving op de werkvloer toeneemt?
Ja, dat, ik denk het wel. Ik denk dat het er wel al heel lang is. Maar ja, het alcoholgebruik in het algemeen neemt toe. Dus de gevolgen in de werksituatie ook. Maar ik denk, wat belangrijk is bij, als je het hebt over verslaving op de werkvloer, dat is, het gaat meer over het functioneren dan om de vraag, is iemand verslaafd?
Ja, want iemand moet steken laten vallen.
Daar, als je ziet al hoe moeilijk wij het al vinden om daar een goede definitie van te maken. Hè, en hoeveel definities ervan bestaan. Maar daar gaat het ook eigenlijk niet om. Ja. Nee. Het gaat om dat iemand te veel drinkt. Of te veel een ander middel gebruikt. En dat dat zijn functioneren beïnvloedt.
Ja, dus als werkgever kan je met iemand aan tafel gaan zitten. Van nou, jij hebt, bent te laat daar en daar gekomen. Die deadline heb je niet gehaald. Dat rapport was niet af.
Ja.
En dan kan zo iemand vervolgens zeggen, wat is er met je aan de hand?
Nou, dan moet hij dus ook zeggen. Ook moeten zeggen van, ik zie dat jij ochtends trillerig bent.
Ja, ja.
Ik ruik en ik krijg signalen van je collega's dat je naar alcohol ruikt.
Ja. Ja. Hoe zit het met afkikken op de werkvloer? Hoe doen we dat?
Nou, afkikken voor,
dat kun je niet op de werkvloer doen.
Je moet dus inderdaad mensen afrekenen op hun gedrag. En daarnaast kun je dus als werkgever een aanbod doen. Dat je zegt van, nou, ik vind jou op zich een goede kerel. Je doet je werk, je deed je werk goed. Maar het gaat nu minder. Maar we willen graag dat we weer de oude Piet of de oude Jan terugkrijgen. En dus kan ik je ergens mee helpen. Kunnen we je ondersteunen? Nou, zowel Ellie en ik, wij werken met 3-partijencontracten voor werknemers die dat ook in willen zien. Die daarvoor kiezen en die een traject starten om onder begeleiding van een ervaren therapeut te stoppen, dan wel te minderen. Om het gebruik weer onder controle te krijgen.
Ja, en maar zo'n therapeut komt niet naast je op kantoor zitten?
Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. Maar je komt gewoon bij de therapeut langs op.
Maar er is wel een bespreking waar de leidinggevende ook bij is. Okay. Dus het wordt wel opengegooid in de werksituatie voor zover dat nodig is.
Ja,
dus het wordt niet aan iedereen verteld. Maar het wordt, en die leidinggevende die wordt ook gecoacht in hoe ga je nou om met zo'n probleem.
Ja.
En daarom is het ook echt 3 partijen.
En gaat verslaving in de toekomst toenemen?
Ik weet het niet. Het is zo dat landen waar meer geld is, daar zie je altijd wel dat het gebruik toeneemt. Nou ja, de economie zit nu weer in een dip, maar op het moment dat er weer meer geld te besteden is, mensen gaan meer luxe hebben, kunnen zich meer luxe permitteren. Dus het sluipt er langzamerhand, sluipt het er misschien wel meer in. Aan de andere kant vind ik dat er tegenwoordig gelukkig wel meer aandacht is voor preventie. En dus gewoon voorlichting geven. Dus het is niet zo dat je moet zeggen, het is allemaal verboden, het mag niet. Maar dat je gewoon leert, wanneer doe je het wel, wanneer doe je het niet. Wanneer
maar al die
is het
babyboomers verstandig? Die straks met pensioen gaan en die barsten van het geld en die ook gewend zijn om op al die recepties, die gaan vervelen zich, die gaan heel veel drinken misschien of niet?
Dat is ook zo. Dat is natuurlijk, dat is allemaal eigenlijk al aan de gang. Hè? Daarom is het ook iets van, het is niet één groep waar het probleem voorkomt. Het is en bij jongeren die extreem drinken, hè? Die dat binge drinken waar ook zoveel over bekend is. Maar het zijn net zo goed ook de bejaarden die inderdaad veel meer geld te verteren hebben en die ook op een riskante manier drinken, waardoor ze eerder vallen en ongelukkig krijgen. Ja. Het is echt overal.
Ja, wat vroeger eigenlijk nooit in verpleeghuizen voorkwam, is nu al wel een probleem. Dat in de zorginstellingen, dat ome Jan, die drinkt graag elke dag een halve liter jenever. Dat deed hij toen hij thuis in de Aanjelierstraat zat. Maar nou zit hij in een verpleeghuis. Maar hij is ook opvliegend en hij is handtastelijk naar de vrouwelijke verpleegkundige toe.
Nou,
en
daar wil ik nou nog wel eens een reportage over maken. Nou, dat heb ik nog niet van gehoord.
Nee, maar dat gebeurt zo. Dat is heel interessant.
Heel veel dank. Ja. Alle 3 voor jullie komst. Ellie Helsloot van Consistent uit Haarlem. Gus de Wit van de Wit Consultancy uit Amsterdam. En Peter Kaagman van Promise Nederland, ook uit Amsterdam. Dit was Carrière. Volgende week dan pakken we weer een mooi onderwerp bij de kop. Tot dan!